Een heel goedemorgen. Ik ben heel blij dat ik vanmorgen hier mag zijn. En dat ik tot jullie mag spreken als studenten van de Philadelphia Bijbelschool. En we zijn al rijk gezegend deze morgen door het woord dat Leander met ons heeft gedeeld. En als we zo hebben gelezen in Johannes hoofdstuk 21, dan zou ik haast willen zeggen, de essentie van wat opwekking is, hebben we nu al te pakken. Namelijk dat wij Jezus zien. Ik zat erover na te denken dat het ook een gevaar is om over opwekking te spreken. Want het moet niet gaan om opwekking. Het is net als dat je, ik dacht even aan de gelijkenis met dat als je in de auto zit en je gaat naar je vooruit kijken, dan gaat het niet goed. Als je aan het autorijden bent, moet je niet naar je vooruit gaan zitten kijken. Maar moet je door je vooruit kijken naar de weg die voor je is. En zo is het ook met opwekking. Opwekking is als het ware de vooruit waardoor wij zicht krijgen op Jezus. En er is natuurlijk een gevaar als wij gaan kijken naar opwekking. Het is net als dat Jezus heeft gezegd ten aanzien van het gebed. Dat als wij in het bidden ons richten op ons bidden, dan gaat het mis. Het gaat niet om het bidden. We gaan niet bidden om te bidden. En Jezus heeft gezegd, als je gaat bidden, gebruik dan geen omhaal van woorden. Met andere woorden, richt je niet op je gebed. Denk niet dat als je veel woorden gebruikt in je gebed, of denk niet dat wanneer je de juiste woorden spreekt in het gebed, dat je dan echt aan het bidden bent. Dan ben je op het gebed richten. Nee, maar als je gaat bidden, vergeet andere mensen, vergeet jezelf, vergeet je gebed. En richt je op de Vader, bid tot de Vader die in de hemel is. Richt je op de Vader. En zo hoop ik dat als we vanmorgen nadenken over kenmerken van opwekking, en ook als we nadenken over persoonlijke opwekking, dat het niet zal gaan om opwekking. Dat we niet een passie zullen krijgen voor opwekking, maar dat wij gewoon meer van de Heer gaan houden. Dat is eigenlijk wat opwekking is, dat wij God, de Heer onze God en zijn Zoon Jezus Christus liefhebben boven alles. Dat Hij de liefde van ons leven is. Opwekking is wat Graaf Zinzendorf zei. Hè, die man die van zo'n welgestelde achtergrond was. Die van adel was. Die als een hele rijke jongen geboren was. En heel veel mogelijkheden had die allerlei andere mensen niet hadden. Hij leefde in de 18e eeuw. Maar hij Hij leerde Christus kennen en hij zei, ik heb maar één passie. En dat was niet het feit dat hij van adel was. Dat was niet het feit dat hij geld had om dingen te doen en dingen te kopen. Dat was niet vanwege de macht die hij had. Hij zegt, ik heb maar één passie en dat is Jezus Christus. En dat is wat opwekking is. En we hopen en bidden dat we elkaar daarin mogen tot zegen mogen zijn. Ook in deze Bijbelschool, ook deze morgen. Ik moet daarbij ook denken aan een voorbeeld van wat mij altijd bijzonder heeft aangesproken als het gaat om waar het om draait in opwekking. En dat sluit aan bij wat we tot nu toe hebben gezegd en gehoord. En een van de meest indrukwekkende opwekkingen waar ik over heb gelezen, die heeft plaatsgevonden in India in de 20e eeuw, nog maar kort geleden. Ik ben zelf ook betrokken bij India, want ik ga de laatste jaren één keer per jaar naar India. En ik heb daar echt vrienden ook gekregen en ik heb ook mensen leren kennen die bij dezezelfde beweging horen. En daarmee bedoel ik de beweging die ontstaan is rondom de bediening van Bhakt Singh. En sommige sprekers binnen Hartkraai die horen ook bij dezezelfde beweging. En in de tijd dat Bhakt Singh nog leefde, hij is in 2000 is hij overleden, toen die opwekking begon. Toen kwamen er ongelooflijk veel mensen bij elkaar en heel veel mensen stroomden toe. Dat is ook wat opwekking is, dat heel veel, dat de kerk tot herleving komt en dat daardoor ook buitenstaanders getrokken worden tot de Heer Jezus Christus en tot het geloof. En dat gebeurde, er kwamen heel veel mensen kwamen erbij en heel veel mensen werden aangetrokken tot de conventies en tot de conferenties en de verschillende samenkomsten die op heel veel plekken gehouden werden. Toen gaf Bhakt Singh leiding aan zo'n enorme conventie waar tienduizenden mensen bij elkaar kwamen. En wat er gebeurde is dat sommige mensen ook lichamelijk genezen werden. Dus er vonden ook genezingen plaats. Maar toen begon Bucket Singh te zien dat er steeds meer mensen begonnen te komen voor de genezingen. Dat ze kwamen omdat ze vooral genezen wilden worden. En toen dacht Bucket Singh, ja, of toen zat hij daarmee en hij is gaan bidden. En uiteindelijk heeft hij gebeden, heren, als het zo is dat mensen meer komen voor de genezing. Als mensen komen voor, je zou het ook kunnen zeggen, als mensen komen voor de opwekking. Als mensen komen voor de bijzondere dingen die hier gebeuren. Als we gaan kijken naar die vooruit, als dat de focus gaat worden. Heer, dan bid ik u dat er minder mensen genezen zullen worden. En het gevolg was dat er minder mensen genazen. Minder lichamelijke genezingen vonden plaats, maar de opwekking ging door. En ik vind dat zo'n prachtig voorbeeld, want vandaag de dag zien we in sommige kringen ook zo'n focus, hè, op die uiterlijke dingen. Zo'n focus op inderdaad lichamelijke genezing, of focus op bepaalde dingen die je zichtbaar ziet gebeuren of zoiets. Maar dat is niet wat opwekking is. Bucket Singh bad, Heer, mag het om u blijven gaan. Mag het blijven gaan om uzelf. Dat mensen hier komen niet vanwege wat er gebeurt, maar dat mensen hier komen omdat u in ons midden bent. En dat mensen tot u getrokken worden. Mensen u leren kennen. En u met hun hele hart gaan liefhebben. En dat is wat opwekking is. En daarom is die opwekking ook doorgegaan. En is niet in de kiem gesmoord omdat er een verkeerde focus begon te komen. Ik wil een paar dingen noemen nog verder ten aanzien van wat opwekking is. Nou, het woord opwekking duidt natuurlijk op dat iets tot nieuw leven komt. In het Engels is het revival, een herleving. Opwekking is herleving, dat wat eerst leefde, maar daarna dat het in slaap is. Dingen zijn veranderd, het is niet meer zo levendig als dat het was. Het kan zijn dat de kerk in slaap is gevallen. Dat er een bepaalde vervlakking is gekomen. Dat het geestelijke vuur is uitgedoofd. Dat het leven soms ver te zoeken is in kerken en gemeenten en in de persoonlijke levens van christenen. Dat het leven uitgedoofd is of zo. Weet je, en dat het weer tot herleving komt. Dat is wat opwekking is. Je zou ook kunnen zeggen, opwekking is dat de kerk terugkeert naar nieuwtestamentisch christendom. Dat we opnieuw tijden meemaken zoals we in Handelingen lezen over hoe de kerk toen functioneerde. Dwars door alle strijd heen, dwars door alle moeilijkheden heen. Ook te midden van de mislukkingen waar Leander ook vanmorgen over heeft gesproken. En weet je, ook de vroege gemeente die faalde in sommige opzichten. En het is niet zo dat we volmaakt zijn, ook niet in tijden van opwekking zijn we volmaakt. Maar dwars door alles heen, dat er een machtige werking is van de Heilige Geest. En dat door een nieuwe windvlaag van de Heilige Geest, een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest, dat de kerk wakker geschud wordt. Een ander woord voor opwekking is ontwaken. Dat wij uit onze geestelijke slaap ontwaken. En dat er nieuw leven komt in de kerk. Dat is natuurlijk wat opwekking is. En we moeten ons ook realiseren dat opwekking is niet, het bestaat niet uit zonder meer grote samenkomsten. Grote samenkomsten is niet per definitie opwekking. Soms kunnen mensen gigantische bijeenkomsten organiseren. Soms zijn er hele grote conferenties die gehouden worden. Maar het feit dat er vele duizenden mensen bij elkaar komen, wil nog niet zeggen dat er opwekking plaatsvindt. Dat moeten we niet met elkaar verwarren. Opwekking is een werk van Gods geest in de harten van Gods kinderen. Opwekking is dat harten veranderen. Psalm 85 vers 6. Heere, wilt u ons niet doen herleven dat uw volk zich opnieuw in u zal verblijden? Weet je, herleving is dat we ons opnieuw verblijden in de Heere. En dan kan het zijn dat er een samenkomst is met 100 mensen of zelfs met 50 mensen, waar een machtige opwekking uitbreekt, waarvan je zegt dat is echt opwekking, want de harten zijn echt geraakt. De harten zijn echt weer bekeerd tot de Heere. Er is weer er is geen enkele afgod meer in de levens van deze mensen. En het gaat niet meer om religie, het gaat niet meer om kerkgang, het gaat niet meer om ons christelijke leven, maar dat we aan de Heere verbonden raken als nooit tevoren. Dat kan in een groep van 100 mensen plaatsvinden. Je kan met 5000 of met 10.000 mensen bij elkaar zijn en er vindt helemaal niks van dat plaats. Dus we moeten er goed over nadenken. Natuurlijk, als er opwekking uitbreekt, dan leidt dat vaak ook tot grote aantallen mensen, wat ik al zei. Maar grote aantallen mensen is niet per definitie natuurlijk opwekking. Er zijn heel veel voorbeelden van opwekking en ik wil jullie ook aanmoedigen om daarover te lezen. Het heeft mijzelf in de loop der jaren, al vanaf dat ik student was op de Bijbelschool waar ik zelf studeerde. Ten aanzien van kerkgeschiedenis trouwens, had ik in het begin zoiets van, nou ja goed, dat hoort er dan ook maar bij om met wat in de kerkgeschiedenis te verdiepen. Maar ik dacht eerst, voor mij zal dat een verplicht nummer zijn. Ik voelde er niet zoveel voor. Maar naarmate ik meer las van de geschiedenis van de kerk, en zeker toen ik meer ging lezen over geestelijke opwekkingen, toen raakte ik uiterst enthousiast over kerkgeschiedenis. En ook over wat God heeft gedaan. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat je in de kerkgeschiedenis ziet dat de Heere God elke keer weer een nieuwe golf heeft doen aanspoelen. Hè? Zoals aan het strand er elke keer weer een nieuwe golf binnenrolt. Een nieuwe golf rolt over dat strand heen. En zo is het ook gegaan in de geschiedenis van de kerk. En we mogen zeker weten dat God ook nu en in de toekomst nieuwe golven zal geven. Hij gaat door met het uitstorten van zijn geest. We mogen verwachten dat de Heer weer nieuwe bewegingen geeft. Another wave rolls in. Een nieuwe golf zal aanspoelen. En zo zijn er zoveel prachtige dingen die God heeft gedaan in het verleden. Dat inderdaad, juist in tijden dat het uiterst donker was, ook dat is trouwens een kenmerk en iets wat we vaak hebben zien gebeuren. Dat in tijden dat je het niet verwacht, in tijden dat het geestelijk leven enorm is afgenomen, dat de kerk inderdaad in slaap is gesukkeld, in tijden dat er sprake is van groot moreel verval in de samenleving. En weet je, laten we eerlijk zijn, als we nadenken over de samenleving waar wij in terecht zijn gekomen, dan is er sprake van enorm groot moreel verval. En dat mag ons ook vullen met bewogenheid. Als we nadenken over ontwaken, als we nadenken over opwekking, als we verlangen naar God, als we verlangen naar meer van Jezus, dan zijn we daarbij ook diep bedroefd over het verschrikkelijke morele verval in de wereld waarin wij leven. De vreselijke dingen die plaatsvinden en de blindheid die mensen hebben ten aanzien van wat goed en kwaad is. Maar de bemoediging is dit, dat juist in tijden van groot moreel verval, terwijl niemand het verwachtte, terwijl men dacht, het christendom, dat zal over 20 jaar zal dat weg zijn hier. Dan zal dit land geen christendom meer kennen. Dat juist in die tijden dat God in zijn genade, in zijn soevereiniteit, weer opnieuw de geest heeft uitgestort. We zien dat trouwens ook, hè, van in Handelingen 2 wordt de Heilige Geest uitgestort over de Joodse gelovigen, over de Joodse apostelen. Dat is een opwekking die binnen Israël plaatsvindt. En dan is het in Handelingen 4 dat diezelfde mensen, hè, dus opnieuw worden de apostelen in Handelingen 4 vervuld met de Heilige Geest. En de plaats waar ze bijeen waren, werd bewogen. Dus dat God opnieuw zijn geest uitstort, dat is ook Bijbels. We hebben de geest ontvangen, de geest woont in ons. Als je christen bent geworden, dan ben je gedoopt met de geest. Dan ben je door de geest van God, zeg je dan, Abba Vader, dan weet je dat je een kind van God bent. Maar dat wil niet zeggen dat je niet opnieuw vervuld kan worden met de Heilige Geest. En dat is wat opwekking is. Maar het is zo vaak dat er zulke machtige mooie dingen zijn gebeurd. Dus de secularisatie in Nederland betekent niet dat er niet heel bijzondere dingen zouden kunnen gaan gebeuren. Het feit dat zoveel mensen zich keren tot New Age en tot Oosterse godsdiensten, of op andere manieren heidens zijn geworden. Het heidendom, er is neo-heidendom in Europa. Europa is neo-heidens aan het worden. De afgoden uit de tijd van het Romeinse Rijk, die keren eigenlijk weer terug in Europa. En maar al, dat alles, weet je, die hele ontkerkelijking betekent niet dat God ons heeft verlaten. Betekent niet dat er geen hoop is. Er is hoop. En God kan in zeer korte tijd doen wat wij in geen 20 jaar, geen 30 jaar voor elkaar hebben gekregen. De geest kan opnieuw uitgestort worden. En dan mogen we de Heere om bidden. Ik heb hier een verslag van wat er gebeurde in het leven van David Brainerd. David Brainerd, hij was een schoonzoon van Jonathan Edwards. Hij ging naar de Indianen in Amerika en hij schrijft in zijn dagboek: de kracht van God scheen neer te dalen op de samenkomst als een machtige wind. En er was zoveel kracht dat alle daardoor in hun hart neerbogen voor de Heere. Hij zegt, ik stond helemaal verbaasd over wat er met de mensen gebeurde. En ik kan het met niks anders vergelijken dan met een machtige vloed die over ons heen kwam. Een golf, een machtige vloed, als je denkt aan een gigantische waterstroom die in één keer over de mensen heen kwam. Terwijl hij daar, David Brainerd, die heeft een gigantische prijs betaald voor het bereiken van de Indianen. Hij werd ziek, hij had tuberculose. Hij is ook helemaal niet oud geworden, deze man. Hij was een jonge man, hij is een jonge man gestorven. Hij bad in de sneeuw en hij knielde in de sneeuw. En hij heeft heel veel ontberingen geleden, deze jonge man. Maar hij bad totdat God neerdaalde. En uiteindelijk gebeurde er zoiets bijzonders. In die ene samenkomst begon het. En hij zegt, mensen van allerlei leeftijden, die bogen neer, die vielen ter aarde. En niemand was in staat om de schok van wat er gebeurde te weerstaan. Ik moet daarbij ook denken aan onwederstandelijke genade, zoals we dat is een oud woord, maar dat is, weet je, die genade van God is gewoon niet te weerstaan. Dat gebeurt, dat komt over mensen en dat verandert harten en mensen worden zo blij, ongelooflijk blij. Omdat iedereen beseft dat God ineens in hun midden is. Trouwens, ik heb ook de verslagen gelezen van de opwekking die George Whitefield heeft meegemaakt. George Whitefield is een van de bijzondere instrumenten in Gods hand geweest. Ook in de 18e eeuw, zelfde tijd als graaf Zinzendorf. En als je dan die dagboeken van George Whitefield leest, die heb ik jaren geleden heb ik die allemaal gelezen. En zo mooi, dan zegt hij van ja, het was in het begin was het gewoon en de samenkomst was gewoon zoals, weet je, en mensen waren aandachtig en er gebeurde wel wat. Maar hij zegt, ineens was de Heere daar. Plotseling was hij in ons midden. Plotseling wist iedereen dat de Heere in ons midden was. En dan zegt hij, er was er ineens zoveel kracht en zoveel zalving. En dan werd iedereen stilgezet. Mensen werden heel stil. En dan beschrijft George Whitefield dat hij spreekt dan ook voor vele, soms tienduizenden mensen zonder geluidsversterking. Sprak George Whitefield voor tienduizenden mensen. In sommige valleien gebruikten ze dat hij op een berg stond en dat mensen in een dal waren. En dat de natuurlijke akoestiek ook gebruikt werd om zoveel mensen te kunnen bereiken met alleen maar de menselijke stem. En hij zegt, terwijl die tienduizenden mensen bij elkaar waren, was iedereen zo stil. Als er gepreekt werd, als er gesproken werd, als mensen getuigenissen gaven. Iedereen werd heel stil. Je kon bij wijze van spreken een speld horen vallen. Terwijl er zoveel mensen waren, ook van allerlei leeftijden. En mensen gingen echt getroffen in hun hart naar huis. Waarom? Omdat de Heere daar was. Ineens was de Heere in hun midden. En iedereen wist dat, iedereen ervoer dat. Jezus openbaarde zich. Johannes 21, plotseling was Jezus daar. En iedereen, weet je, mensen kwamen tot Jezus. En dat is wat opwekking is. Het is een goddelijke ingrijpen in de normale gang van zaken. Het is God die zichzelf openbaart aan de mens in zijn ontzagwekkende heiligheid. En zijn niet te weerstaande macht. Het is een manifestatie van het werk van God. Wat de menselijke persoonlijkheid volkomen overschaduwt. En wat menselijke programma's ook doet verdwijnen. De mens treedt op de achtergrond. Omdat God ten tonele is verschenen. Het is de Heere die werkt. Op een buitengewone wijze. Met een buitengewone kracht in het hart. Van zowel heilige als zondaar. Dat is wat opwekking is. Dat een mens terugtreedt. Ik zal straks, ik weet niet precies wanneer ik eraan toe kom, maar ik zal straks iets voorlezen over dit boekje van Johannes de Heer over de opwekking die begin 20e eeuw ook in Nederland heeft plaatsgevonden. En een van de dingen, dat boekje heeft mij vorig jaar enorm geboeid opnieuw. Ik heb dat boekje 3 of 4 keer achter elkaar gelezen en ik ben er zo door gezegend om dat ook weer te zien wat God toen heeft gedaan. Het heeft mij het geloof in Gods werk weer zo doen toenemen. Het geloof in wat God kan doen en wat God wil doen in ons midden. Maar het is zo heerlijk om dat te lezen. Dat dan komen Johannes de Heer en broeder van Essen. En ze reist ook altijd met elkaar. De opwekking heeft ook inzicht dat het gebeurt met elkaar. Er kan een persoonlijke opwekking plaatsvinden. Maar het is altijd ook dat er een netwerk van mensen ontstaat. Een echte opwekking is niet iets individueels. En wat je ziet in opwekking is dat over kerkmuren heen dat mensen beginnen samen te werken. En dan reizen dus sommige mensen, ze reizen met elkaar van plek naar plek. En dan op de een of andere manier, op een wonderlijke wijze, zijn er op heel veel plekken, heel veel plaatsen in Nederland, in steden en in dorpen, vinden er speciale samenkomsten plaats. En wonder boven wonder, overal stromen heel veel mensen toe. En dan is er een plek waar die mannen met elkaar komen. En dan degene die die avond georganiseerd hebben of die daar verantwoordelijk zijn op die plaats. Die vragen zich dan af van maar wie gaat er eigenlijk spreken? En wat is eigenlijk het programma voor vanavond? En we hebben eigenlijk helemaal niet nagedacht over wat er vanavond gaat gebeuren. Maar die mensen die dan aankomen en die volop in die hele golf van opwekking staan, die komen aan en dan wordt die vraag aan hen gesteld van ja, wie zijn de sprekers vanavond en hoe ziet het programma er eigenlijk uit? En dan zeggen ze, oh, daar hebben we helemaal niet over nagedacht. Maar ze zeggen, dat zal wel goed komen en dat gebeurde. En dan gaan ze met elkaar zingen en dan is er gelijk bij het zingen is er zoveel hartelijke betrokkenheid. Dan merkt iedereen als ze gaan zingen dat daardoor ook de Heer zo aanwezig is dat ze zingen en ze zingen langer dan ze aanvankelijk dachten. En dan is er iemand die een getuigenis geeft. En dan begint iemand te bidden. En dan duurde het soms 2 uur voordat een van de sprekers aan bod kwam. En dat zijn buitengewone tijden. En wie er sprak, dat deed er niet zoveel toe. Het waren ook niet lange preken. Het waren ook niet helemaal, weet je wel, alles voorbereid, alles in kannen en kruiken. Nee, ze wisten het ook niet precies. Maar ze ervoeren dat de geest het leidde en... Waarmee ik niet zeg dat het verkeerd is om een preek voor te bereiden. Waarmee ik niet zeg dat het verkeerd is om te bepalen wat je gaat doen in een samenkomst. Maar in tijden van opwekking wordt dat soms helemaal overroeld. Door dat je met elkaar meemaakt dat er bijzondere dingen gebeuren. Dat is wat opwekking is. Er is trouwens verschil tussen opwekking en evangelisatie. Opwekking is vaak ook voor een bepaalde periode. Opwekking gaat over een heel bijzondere tijd. Evangelisatie is voortdurend. Wij zijn geroepen om altijd getuigen te zijn. En waar we kunnen om de naam van Jezus ook te vermelden en de mensen te vertellen van het goede nieuws. Wij zijn altijd bezig met het goede nieuws uit te dragen naar anderen toe. Wij willen altijd getuigen van de Heer Jezus Christus zijn. Maar opwekking is vaak een seizoen. En er is niet altijd opwekking. Opwekking is dat bijzondere seizoen dat God soms geeft. En in die bijzondere tijden, in die bijzondere bezoekingen van de Heer, als God de hemelen scheurt en op een bijzondere wijze neerdaalt in ons midden, dan gaat het vaak anders dan wij denken. En dan inderdaad, wat Leander ook al zei, dat is niet, je kunt dat niet organiseren. Dat is niet iets georganiseerds. Dat is niet van wij gaan dat plannen, wij gaan dat voor elkaar krijgen. Zo van wij gaan nu ons best doen en dan zal er opwekking komen. Nee, het is God die dat doet en dan, dan veranderen onze programma's. En zeker als het gaat, weet je, dat is ook zo duidelijk. Altijd in tijden van opwekking is het zo dat iedereen doorheeft, ja, dit is geen mensenwerk. Dit is niet iets wat mensen nu doen. Dit is niet wat, van, kijk eens, wij hebben het goed gedaan en wij hebben de juiste keuzes gemaakt en wij zijn heilig genoeg voor een opwekking. Nee, iedereen beseft, dit is genade, dit is God die dit doet en wij treden terug inderdaad. Wij doen een stap terug en de Heere heeft de leiding en Hij is werkzaam in ons midden. En dat zijn bijzondere periodes. Maar je ziet vaak wel dat de gevolgen van die bijzondere periodes, weet je wel, die zijn vaak heel langdurig. Je ziet ook in die beweging van Bucket Singh, dat gebeurde vooral toen hij jong was. En ik denk trouwens dat de meeste opwekkingen ook plaatsvinden bij jonge mensen. Vaak spelen jonge mensen, twintigers, dertigers, een cruciale rol. Het zijn vaak mensen die ook beginnen in hun bediening. Daar waar ook een nieuwe generatie opstaat. Niet altijd. Ik denk dat God ook opwekkingen geeft aan mensen die al wat ouder zijn natuurlijk. Maar het is vaak in de beginperiode dat er een geweldig, machtig werk van God is. En dan, dat is soms maar een aantal maanden of een aantal jaren duurt dat. Het kan ook een aantal jaren duren. Maar daarna zie je dat het wel wat minder wordt, dat het wat anders wordt, dat het weer wat... He, dat er wat meer gewoontes ontstaan, maar dan zie je wel dat die hele bijzondere periodes van ontwaken, dat die wel tientallen jaren lang hun uitwerking hebben. Soms zelfs meer dan tientallen jaren lang. Een van de bijzondere bewegingen van God in ons land is de beweging van het Revij, eind 19e eeuw. En tot op de dag van vandaag, Johannes de Heer, die begin 20e eeuw, dat was iets later. Maar dat is wel allemaal verband, dat heeft allemaal verband met elkaar. Maar je ziet het op de dag van vandaag, de vruchten van die beweging van het Revij. Een organisatie als Helders Volks in Amsterdam is ook een vrucht van die beweging van het Revij. Die bestaat tot op de dag van vandaag. En heel veel Israël-organisaties in ons land zijn voortgekomen uit die beweging van het Revij. Van terug naar de Bijbel, terug naar het woord van God en terug naar de Heere. Dus de vruchten zijn vaak heel lang. Trouwens, de hele evangelical movement, de hele wereldwijde evangelische beweging. En evangelisch is breder dan evangelisch internationaal. Evangelical is breder dan evangelisch in Nederland. Maar de evangelical movement is zowel reformatorisch als evangelisch in Nederlandse termen. Gewoon de beweging van christenen die geloven in het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel. Christenen die de Heere God van harte lief hebben en zijn woord serieus nemen. En het gezag van Gods woord accepteren. Die beweging die komt voort uit de opwekking van de reformatie. Ik denk dat je de reformatie ook een gigantische opwekking kunt noemen. De opwekking die is gekomen ook door de Puritijnen die heel dicht terug wilden keren naar het woord van God. En de grote opwekkingsbewegingen van de 18e eeuw, die ik al heb genoemd, met Wesley en Whitfield en Zinzendorf en The Great Awakening, het grote ontwaken in Engeland en in Amerika. En dan ook in de 19e eeuw het pietisme in Duitsland en ook het Revij in Nederland en ook in Engeland een soortgelijke beweging. Dus je ziet het hoort allemaal bij elkaar en de gevolgen zijn vaak heel verstrekkend en langdurig. Een andere tekst die ik zo mooi vind als het gaat om opwekking. Habakkuk 3, vers 2. O Heere, ik vertaal het even met mijn eigen woorden. O Heere, ik heb gehoord van uw faam. Ik sta diep onder de indruk van uw daden. Heere, vernieuw ze in onze dagen. In toorn, gedenk aan ontfermen. Heer, ik heb gehoord van uw faam. Dat is wat er gebeurt als we de Bijbel lezen. Dan horen we van Gods glorie, dan lezen we van Gods glorie. We lezen van zijn kracht, wat God kan doen. We lezen het boek Handelingen en de opwekking die plaatsvond in de vroege gemeente. We We lezen over Nieuw-Testamentisch christendom. Heer, ik heb gehoord van uw faam. Ik sta diep onder de indruk van uw daden. Wij verkondigen de grote daden van God. Wij lezen van begin tot eind in de Bijbel over de grote daden van God. En we staan in verwondering. Hij is bij machten oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. En we lezen over Jezus die gekomen is naar deze wereld om een mensheid verloren in zonde en schuld te redden. En dat zijn allemaal Gods daden. God heeft gehandeld, God heeft gesproken, God heeft opgetreden. Heren, we staan in verwondering van uw machtige daden. We aanbidden u als degene die handelt, de God die optreedt, de God die redt. De God die deze wereld lief heeft. We kijken naar de Heer en wat hij gedaan heeft en wat hij doet. En dan bidden wij, o God, vernieuw die daden in onze tijd. Vernieuw die daden in onze tijd. Ik had een vriend van mij, ik heb gestudeerd met een aantal andere Nederlandse jonge mannen op die Bijbelschool waar ik al eerder over sprak. En ik kan me nog goed herinneren dat een vriend van mij, die ook tot op de dag van vandaag in een krachtige bediening staat. Die zei toen al tegen ons, hij was toen een man die ook echt de Heere zocht en dicht bij God leefde en nog steeds. En hij zei, dat brandde in zijn hart, hij zei toen, wij zijn verantwoordelijk voor onze generatie. Weet je, de mensen die 50 jaar geleden in het werk van de Heer stonden, die zijn nu oud geworden of die zijn gestorven. En weet je, de Heere God roept zijn dienaren en hij begraaft zijn dienaren. Maar de mensen die 50 jaar geleden, 75 jaar geleden leefden, die moesten bereikt worden door de mensen van hun generatie. Maar de mensen die nu leven, moeten bereikt worden door ons. Wij zijn verantwoordelijk voor onze generatie. En daarom is dat gebed van Habakkuk 3 vers 2. Heer, ik heb gehoord van uw machtige daden. Ik heb gehoord van wat u 50 jaar geleden heeft gedaan. Ik heb gehoord van wat u heeft gedaan door het werk van Johannes de Heer en door het werk van Bucket Singh en door het werk van Zinzendorf en het werk van Whitfield en al die anderen en D.L. Moody. En we kunnen ons zo geweldig laten inspireren door al die voorbeelden uit het verleden. En bovenal gewoon als we de Bijbel lezen. Ik heb gehoord van uw faam en ik sta diep onder de indruk van uw machtige daden. Maar God, wij zijn verantwoordelijk voor onze generatie. Vernieuw ze in onze tijd. Als u het nu niet doet, Heer, dan gaat deze generatie verloren. En dat gebed mag in ons hart zijn. In toorn gedenk aan ontfermen. Heer, ontferm u over ons. De nood is groot. Zoveel mensen gaan verloren. Zoveel mensen kennen u niet. Wij hebben het voorrecht om u te mogen kennen. Wij hebben het voorrecht om Johannes 21 te mogen lezen. En zoals vanmorgen, weet je, dan word je toch zo onvoorstelbaar blij. Te midden van al onze mislukkingen. Te midden van al onze zwaktes en falen is Jezus daar. Hij openbaart zich. Hij blijft maar genadig zijn. Hij is zo genadig. Hij gaat zo genadig om met zijn falende discipelen. Hij gaat zo genadig om met hen die geen vis hebben gevangen. En wij hebben het voorrecht om hem te mogen kennen. En we zijn zo rijk. We zijn zo ongelooflijk rijk geworden. We zijn de rijkste mensen van de wereld. We zijn de meest gezegende mensen van de wereld in Jezus Christus. Maar Heer, er zijn er zoveel die u niet kennen. Wij zijn verantwoordelijk voor onze generatie. Heer, vernieuw uw daden in onze tijd. Geef dat ook in onze tijd wij een getuigenis mogen geven van uw heerlijkheid en uw glorie. Zoals u dat heeft bedoeld. Ga ons niet voorbij, o Heere. Ga ons niet voorbij in de tijd waarin wij leven. Geef dat wat u heeft gedaan in het verleden ook in deze tijd, ook in onze jaren, ook in onze generatie mag plaatsvinden. We verdienen het niet, Heere, maar in toorn gedenk aan ontfermen. U bent gekomen naar deze wereld om ons te verlossen van uw toorn. En wij bidden u om uw ontferming. Dat de vrucht van het werk van Christus, dat er mag zijn. Dat het Lam van God het loon mag ontvangen voor zijn lijden, ook in onze tijd. Dat velen tot zaligmakend geloof in Jezus mogen komen. Zo'n schitterend vers, Habakkuk 3 vers 2. Ja. Charles Finney heeft gezegd, om nog een andere definitie te noemen, opwekking is niets minder dan een nieuw begin van gehoorzaamheid aan het woord van God. En dat is een aspect wat ik nog niet heb genoemd. Maar opwekking is natuurlijk terugkeer naar de Here en naar zijn wil. Terugkeren naar Gods wegen, Gods weg voor ons. Terugkeren naar Gods wet. Gehoorzaamheid. Ik zal straks, na de pauze, zal ik een paar gedeeltes voorlezen, zodat we ook iets kunnen proeven van opwekking, van wat er gebeurde in samenkomsten. Maar één van de kenmerken van opwekking is zonder meer dat er overtuiging van zonde is. En dat is echt één van de meest duidelijke kenmerken. En als dat er niet is, dan geloof ik ook niet dat er een echte opwekking is. Opwekking betekent dat de Heere zo dichtbij komt, dat er zo'n duidelijke openbaring is van de glorie en de macht van God en van Jezus Christus. Opwekking is wat er bij de eerste wonderbaarlijke visvangst gebeurde. Dit is de tweede wonderbaarlijke visvangst, Johannes 21, maar de eerste was 3 jaar eerder in Lucas 5. En dat inderdaad het net ook helemaal volstroomt, omdat Jezus zegt, gooi het aan de andere kant uit dat net. En dan Petrus, die knielt dan neer voor de Heer Jezus en die wordt in zekere zin wordt hij bang en zegt hij, ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Dus opwekking is een openbaring van de glorie van Christus, waardoor mensen zich ook bewust worden van hun eigen zonde. Petrus wordt zich bewust van zijn zonde, niet omdat Jezus over zijn zonde spreekt, maar Petrus wordt zich bewust van zijn zonde, van zijn zondigheid, omdat Christus zich in zijn glorie openbaart. En dat is wat er altijd gebeurt in tijden van opwekking. Overtuiging van zonde. Verbrokenheid. Berouw. Schuldbelijdenis. Openbare belijdenis van schuld. In tijden van opwekking zijn het de voorgangers, de dominees, de leidinggevende, de sprekers, de vooraanstaanden, die als eerste hun zonde ook belijden. Die tot vernedering komen, die zichzelf vernederen. En terugkeren naar gehoorzaamheid aan het woord. In een door God gegeven opwekking vindt altijd verootmoediging en terugkeer plaats. Reiniging van hart en handen. Dat is wat opwekking is. Een terugkeer naar gehoorzaamheid aan het woord van God. Daarom heb ik soms ook erg grote moeite met wat in sommige welvaartskringen opwekking wordt genoemd, waarin het alleen maar draait om hoe wij genezen kunnen worden, hoe wij rijker kunnen worden, hoe wij succesvoller kunnen zijn, hoe God ons wil zegenen, welke overwinningen wij allemaal mogen ontvangen. En het welvaartsevangelie waarin het grotendeels draait om de welvaart die God ons zou willen geven. Maar dan wordt er gezegd, ja, dit is een opwekkingssamenkomst, want er is heel veel opwinding. Soms is er ontzettend veel opwinding. Maar er is echt een verschil tussen opwinding en opwekking. Maar in dat soort samenkomsten, ik heb in dit soort samenkomsten gezeten, is soms helemaal niets van dieper ontzag voor God. Soms helemaal niets van inderdaad dat wij een stap terug doen en dat we neerbuigen en dat we neerknielen. Helemaal niets van verbrokenheid, helemaal niets van overtuiging van zonde en schuldbelijdenis en bevrijding van de onreinheden in ons leven. Allemaal niks van dat alles, alleen maar die zegeningen. Dat is geen opwekking. Dat is geen opwekking. Dat kunnen mensen misschien opwekking noemen, maar dat is geen opwekking. Wat wel opwekking is, is inderdaad die verootmoediging. En dat is ook het mooiste wat er met een mens kan gebeuren. Het mooiste van wat een mens kan meemaken is niet lichamelijke genezing. Is niet dat je meer geld zult krijgen. Is niet dat je meer succes zult hebben in dit leven. Het mooiste wat je kan meemaken is dat je zoveel van de glorie van de Heer ziet. En de heiligheid van God proeft. En dat je zoveel ontzag voor hem hebt. En dat je hem ziet in zijn majesteit. Zoals we zijn begonnen vanmorgen, majesteit. Groot is uw majesteit. Dat je daarbij beseft, o Heere, wie ben ik? Ik verdien het helemaal niet om u te mogen zien. Wat bent u mij genadig. Ik belijd mijn zonde. Ik belijd mijn afdwalen. Ik belijd mijn egoïsme. Ik belijd mijn begeerten. Ik belijd mijn zelfgerichtheid. Mijn egocentrisme. En al die dingen die komen er dan uit. En dat ga je dan zeggen naar God toe. Dat ga je belijden. En dan wordt het opgeruimd. En dan gaat het weg. En dan word je gereinigd door het bloed van Christus. Er is kracht in het bloed van Christus. En dan besef je, dan ervaar je ook van, ik ben er vrij van. Het is helemaal weg. Ik wandel in het licht met Jezus. En geen duistere wolk bedekt de zon. Dat is wat opwekking is. Misschien ben je dan nog wel lichamelijk ziek, maar je wandelt met Christus in het licht. En er is niks tussen jou en God. En God is heel dichtbij, ook in je lijden. Dat is wat opwekking is. Daar is de Heere. De Heere woont bij de verbrokenen en verbrijzelden van hart. Dat is wat opwekking is. Een terugkeer naar gehoorzaamheid aan het woord van God. En daar waar deze sfeer is, waar deze hartsgesteldheden zijn, daar gebeurt iets bijzonders. En dat is wat de Heere geeft en wat de Heere zal geven. En dat is wat hij in zijn genade doet. Er is een verschil tussen het aanklagen van Satan, als ik het heb over zondebesef. Het aanklagen van Satan is dodend. Satan komt en die zegt, je bent niks, je stelt niks voor en denk je nou dat jij recht hebt op Gods genade. En jij bent veel te zondig en jij bent veel te slecht. En denk je nou echt dat je bij God kan aankomen zetten met alles wat jij hebt gedaan? Satan die hamert alleen maar op je ziel, zodat je ziel steeds meer naar beneden gaat. En soms dan laten we ons daardoor meesleuren. Maar die aanklachten van Satan, dat is niet van God. En daar wordt de mens niet beter van. Maar de overtuigende werking van de Heilige Geest is totaal anders. Is, als Gods Geest overtuigt, dan communiceert Gods Geest ook altijd heel veel liefde. Heel veel aanvaarding. Heel veel genade. En dan laat hij zien. Hij toont aan in ons leven wat niet goed is. Zodat we dat kunnen noemen. Zodat we ons daarvan kunnen bekeren. En als de geest dat soort dingen laat zien. Als de Heilige Geest ons laat zien wat onheilig is in ons leven. Als het zoeklicht van God door onze harten gaat. Dat is wat er in de opwekking gebeurt. Het zoeklicht van God gaat door de harten. Dan is er altijd ook... Dan laat God ook weten, ik hou van je, ik heb je lief. Ik heb alles gegeven om je volkomen te reinigen van deze zonde. Je mag komen zoals je bent. Je mag het neerleggen bij mij. Ik neem de verantwoordelijkheid voor je zonde, neem ik over. En dan ervaar je helemaal dat die overtuiging van zonde en die schuldbelijdenis die dan plaatsvindt, is zo bevrijdend, is zo mooi, is zo heerlijk. Weet je, dat is... Gods werk in ons leven. En dat is dus, daar vindt een sterven aan zelf plaats, wat niet dodend is, maar een sterven aan zelf wat levendmakend is. Dat is het grote verschil. Precies wat Jezus zei. Je kruis dragen, jezelf verloochenen, je leven verliezen, zodat je je leven vindt. Zodat je tot bloei komt. Zodat alles anders wordt, zodat er vernieuwing, opwekking, herleving plaatsvindt in je leven. En dat is het werk van de Heilige Geest. En daar bidden we om. En inderdaad, er is een prijs te betalen. Het betekent inderdaad ook dat we ons vernederen, dat we ons verootmoedigen. Een erkenning van onze onwaardigheid. Inderdaad, het belijden van zonde. Daarvoor moet je trots gebroken worden. Inderdaad, je moet je trots afleggen om je zonde te kunnen belijden. En dat is wat er gebeurt in tijden van opwekking. En dat betekent dat er inderdaad ook een prijs te betalen is. Maar in dat alles, als ik daarover nadenk, denk die prijs. Ja, als je Christus ziet, en daar sluit ik mee af. Als je Christus ziet, waar we mee begonnen zijn. Als er die openbaring van de Heer is. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Steeds houd ik de Heere voor ogen. Hij is aan mijn rechterzijde. Ik zal niet wankelen. Heer, ik heb gehoord van uw faam en ik sta diep onder de indruk van uw daden. Als je God ziet, als je Christus ziet. Als je hart aan hem verbonden raakt. Als je hem wint. Als je Christus wint, zoals Paulus zegt. Opdat ik Christus mag winnen. Weet je, dan besef je dat alles wat je daarvoor hebt moeten opgeven. Alles wat je daarvoor hebt moeten loslaten. Achter moeten laten. Alles waarin je jezelf hebt moeten verloochenen daarvoor. Dat is dan totaal geen prijs meer. Dus aan de ene kant zeggen we, ja, er is een prijs die we moeten betalen. Aan de andere kant zou ik willen zeggen, die prijs stelt helemaal niks voor. Vergeleken bij wat God ons geeft. Want het is door de verootmoediging dat we verhoogd worden in Christus. Het is door het lijden wat de opwekking misschien met zich meebrengt, dat we verheerlijking zullen meemaken. Het is door het afleggen van onze zonde dat we vrij worden. En ga zo maar door. Is dat een prijs? Is het een prijs die je betaalt? Dat is geen prijs. Dus uiteindelijk is dat alleen maar pure winst. En dat is wat God ons geeft. In zijn genade. In tijden van opwekking. Ik laat het hierbij. Laten we met elkaar bidden voordat we een korte pauze hebben. Heer, wij danken u dat wij door uw genade, dat u ons zicht heeft gegeven op uzelf. Heer, uw woord is al zo bemoedigend geweest. Heer, we danken u dat u ons bepaalt bij uzelf. We danken u voor wat u heeft gedaan. En voor wat u doet in onze dagen. Heer, u heeft ons al veel en veel meer gegeven dan wij verdienen. Maar tegelijkertijd willen wij ook met een bepaalde heilige onbescheidenheid u vragen of u in deze tijden van extreme nood, deze tijden van moreel verval, terwijl we in een land leven waar zoveel kinderen in de baarmoeder vermoord worden, zoveel onschuldig bloed wordt vergoten, in een land waarin zoveel mensen niet meer trouw zijn in het huwelijk. En de kinderen daar de dupe van zijn. In een land waarin zoveel kerken geestelijk in slaap zijn gevallen. Waarin soms het geestelijke leven zo ver te zoeken is. In onze eigen levens, Heer, waarin we soms zo zijn afgedwaald. En deze nood is nog 100.000 keer groter dan we ons realiseren. Te midden van al deze nood, o God, willen wij tot u roepen, tot u bidden vanmorgen. Dat u toch de hemelen wilt scheuren en dat u wilt neerdalen in ons midden. En dat we dat wat we hebben gehoord, dat we hebben gelezen, wat we in uw woord tegenkomen, dat u in onze tijd, in onze generatie dat ook weer wilt doen, Heer. We willen uw naam aanroepen met elkaar deze morgen. Ik heb geprobeerd om het een beetje te verwoorden, maar ons profeteren is zo onvolmaakt. Maar ik wil bidden dat u deze morgen, als we zo met de studenten hierover nadenken, dat u dit wilt gebruiken en dat het ons hart voor hart persoon, Heer, van persoon tot persoon, dat we mogen meemaken dat u ons drinkt. Dat u ons drinkt, dat u ons trekt, dat u ons leidt tot uzelf. Dat we inderdaad u mogen zien. Dat we niet naar de vooruit kijken, maar de werkelijkheid in u. Dank u wel, Heer, dat we mogen weten dat u antwoord op gebed. Dat als uw volk zich verootmoedigt, als uw volk zich bekeert van zijn boze wegen, als uw volk gaat bidden, zoals 2 Korinthe 7 vers 14 zegt, dat u bereid bent om uit de hemel te horen en het land te genezen. En dat willen wij vragen, dat u ons op die weg wilt leiden en dat deze morgen daar ook aan mag bijdragen. Tot eer van uw naam. Tot meerdere ere van u, o God, onze Vader. En tot zegen van heel veel mensen bidden wij dat. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Halleluja. Amen.